Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zitten zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren en de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
2 keer per week in je favoriete podcast app.
Welkom bij de Ride Podcast van woensdag 17 januari voor de trending topics in tech. Ik ben Floris en ik zit hier met Erwin.
Hey.
We hebben daarnaast een gast, Frank Breukelman van Zonneplan.
Hallo.
Deze aflevering staat grotendeels in het teken van energie. Er is veel om te doen, zeker nu in de winter. We zien ook de interesse in het onderwerp, die is enorm toegenomen op onze site. Ja, en er zijn gewoon ontzettend veel boeiende ontwikkelingen. Daarom noemen we een deep dive.
Zo.
Frank, die weet er alles van.
Dat hoop ik, dat hoop ik.
Daarnaast hebben we een reactie van Bastiaan op de Samsung Galaxy S24. Goed nieuw. En wil een batterij door de vrieskou in je EV of e-bike niet meer opladen en komt de Vision Pro spoedig naar meer landen? We gaan beginnen. Frank, welkom.
Je bent, ja, dankjewel.
Je bent bij Zonneplan verantwoordelijk voor Public Relations en volgens Erwin bijzonder goed ingevoerd over het onderwerp energie.
Ja, goed om te horen.
Ja. Wij willen stilstaan bij de trends in energie en zullen ook ingaan op de nieuwe thuisbatterij van Zonneplan. Eerst even de status. In 2030, dat is nog maar 6 jaar, het gaat snel, hebben wij als land ons voorgenomen om 55% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. En daarnaast willen we als land in 2050 klimaatneutraal zijn. Het loslaten van gas en het overstappen op duurzame energiebronnen speelt daarbij een hoofdrol. Dat gaat best voortvarend. Zo is in de eerste helft van 2023 in Nederland voor het eerst 50% van alle stroomproductie duurzaam opgewekt. En de verwachting is dat die mijlpaal ook over heel 2023 voor het eerst wordt gehaald. De groei is te danken aan windparken op zee, zoals Hollandse Kust Zuid, dat eind september in gebruik werd genomen, en de gestage groei van zonnepanelen. Want Nederland is in Europa zelfs koploper, het hoogste aantal zonnepanelen per inwoner. De tweede helft van 2023 zakte de vraag naar zonnepanelen echter in. Met maar liefst 30%. Dan komt de eerste vraag aan jou, Frank, als expert. Waar lag dat aan?
Ja, ja, goede vraag. Het is wel al heel veel voorbij gekomen natuurlijk. Wat we afgelopen jaar zagen, was echt de enorme invloed van nieuws over de zonnepanelensector op wat er in de praktijk gebeurde eigenlijk. Eigenlijk begon het al aan het begin van het jaar met toch het bericht dat die salderingsregeling er waarschijnlijk nu toch een keer af zal gaan. En eigenlijk het hele jaar is daar wel rumoer over geweest. Ja. En toen kwam eind van de zomer of begin van de herfst kwam ook nog eens het bericht dat Van der Bron met een zogeheten terugleverheffing kwam. Dus dat je moest gaan betalen om stroom aan het net terug te kunnen leveren. En je zag gewoon dat nieuws gewoon enorme impact had op de markt. Dat mensen gingen twijfelen van, kan het zo allemaal nog wel uit? Heeft het nog wel zin om zonnepanelen te kopen? Dus dat was best wel even spannend. Ik moet zeggen dat eigenlijk de laatste paar maanden van het jaar is dat wel weer, is dat gelukkig wel weer gekeerd. Het is wel weer wat meer recht getrokken.
De prijzen waren ook gedaald, toch, Frank? Of niet? Van de panelen?
Ja, het is eigenlijk inderdaad oorzaak-gevolg. Ja, doordat die vraag inderdaad zo afnam, zag je ook gewoon dat de prijzen überhaupt, de inkoopprijzen van zonnepanelen, daalden. En gingen mensen toch weer nadenken van, ja, als ik ze nu in ieder geval nog koop, dan kan ik nog een tijdje profiteren van dat salderen. En we moeten trouwens nog maar zien of het er echt afgaat, hoor.
Voor de luisteraar zonder zonnepanelen, wat is die salderingsregeling ook weer precies in het heel kort?
Ja, in het heel kort houdt het eigenlijk in dat je moet sowieso met zonnepanelen wek je stroom op. Een klein deel daarvan, meestal ongeveer 30% gebruik je zelf, maar de rest gebruik je niet zelf en lever je terug aan het net. En de salderingsregeling houdt eigenlijk in dat je die stroom die je teruglevert, die mag je weer verrekenen met stroom die je op een later moment, bijvoorbeeld in de winter, als je zonnepanelen niks doen, dat je dan weer stroom van het net afhaalt. Dat trek je als het ware van elkaar af.
Ja, want het wordt hetzelfde tarief wordt gehanteerd.
Ja, precies.
Dat is de basis van die regeling, toch?
Ja, ja, okay. Klopt.
Dat je meter als het ware op en neer loopt, zeg maar. Dus die loopt weer terug eigenlijk als je zonnepanelen aanstaan.
Ja, ja. Vroeger met de analoge domme meter ging dat inderdaad letterlijk dat die inderdaad achteruit liep. En nu met de slimme meter is dat, wordt het gewoon met elkaar verrekend als het ware.
Precies. En wat natuurlijk de bedrijven zoals Zonneplan altijd zeggen, en daar zit natuurlijk toch een hoop waarheid in, is veel Nederlanders willen vaak rekenen in hoeveel jaar heb ik ze terugverdiend.
Mm-hmm.
En jullie zeggen van zelfs als al die regelingen wegvallen, is het nog steeds hartstikke prettig om gewoon deels zelfvoorzienend te zijn met zo'n zonnepaneel, toch?
Dat hoe dan ook inderdaad. Kijk, uiteindelijk draait het niet alleen om een financiële besparing. Maar goed, het moet ook wel realistisch zijn. Voor de meeste mensen geldt dat natuurlijk wel. De berekeningen laten wel zien dat je inderdaad ook zonder salderingsregeling, dat je die zonnepanelen nog makkelijk binnen, pakweg 10 jaar. Dat is een beetje afhankelijk van hoe je rekent. Maar in ieder geval gewoon snel terugverdient. Zeker als je bedenkt dat ze tegenwoordig gewoon 25, 30 jaar meegaan natuurlijk.
Goed, blijft ook.
En trouwens, Frank, je noemde ook eerder Van de Bron. Van de week hadden we ook nog even het nieuws over budget energie. Dat is ook een energieaanbieder. Mm-hmm. Want Van de Bron was eigenlijk vooralsnog de enige leverancier. Het is ook een energieleverancier met relatief veel mensen met zonnepanelen.
Ja.
Maar ze waren de enige die zo'n heffing invoerden. Budget Energie die wil iets gaan doen wat er een beetje op lijkt, maar dat is wel weer iets coulanter, kun je zeggen. Die willen dan in de ze willen een heffing gaan heffen, maar in de zomer als het op de superpiek momenten, dan willen ze eigenlijk gratis stroom gaan leveren als een soort
dat klopt inderdaad
tegemoetkoming.
Ja, volgens mij inderdaad in de zomermaanden doen ze iets vergelijkbaars als Van de Bron, dus inderdaad geld vragen voor het mogen terugleveren van stroom. Maar aan de andere kant krijgen met name klanten zonder zonnepanelen, krijgen ze weer in de weekenden volgens mij.
Ja.
Tijdens die zomermaanden krijgen ze gratis energie op de momenten dat het heel zonnig is.
Er is wel van alles aan de hand dus. Hè? De markt is zich wel aan het roeren.
Ja, je ziet eigenlijk dat iedere partij wel beseft dat ze iets moeten met de kosten van zonnestroom eigenlijk. Want dat is gewoon wat er mis is. Ja, die zonnepanelen leveren nu vooral in de zomer vaak zoveel stroom op dat het eigenlijk gewoon te veel is. En op de markt zie je dan dat de prijzen daardoor gewoon heel laag zijn. Maar dat energiebedrijf moet door die salderingsregeling die stroom wel heel duur inkopen van hun klanten eigenlijk. En daar verzinnen ze allemaal hun maniertjes.
Hoe kijkt Zonneplan eigenlijk aan tegen die salderingsregeling? Hè? Afgelopen vorig jaar dus, mm-hmm. heeft de Tweede Kamer besloten de afbouw per 2025 te starten. Deze week nog, demissionair minister Jette, die zei dat hij nog steeds die 1 januari 2025 wil aanhouden om daarmee te gaan beginnen. Hè.
Mm-hmm.
En voor alle duidelijkheid, dan is de saldering niet meteen helemaal weg, hè, maar die wordt afgebouwd.
Ja.
Volgende maand buigt de Eerste Kamer zich dan over dat voornemen. Die wetswijziging van de Tweede Kamer. Het landschap is natuurlijk wel veranderd. Er zijn verkiezingen geweest. De Eerste Kamer is eigenlijk al best wel, daar is rechts sterk vertegenwoordigd.
Mm-hmm.
Qua Tweede Kamer lijkt me natuurlijk nu ook op een rechtskabinet af te stevenen. Gaat dat nog iets betekenen, denk je, voor dat voornemen om die salderingsregeling af te bouwen?
Het kan wel eens heel spannend worden inderdaad. Ja. Het is in principe dus aangenomen, het wetsvoorstel om het af te bouwen in de Tweede Kamer. En nu moet de Eerste Kamer dat nog goedkeuren. Hebben ze natuurlijk sinds vorig jaar dat, met bijvoorbeeld een partij als de BBB, daar heel sterk vertegenwoordigd is.
Ja, precies.
Zij zijn niet per se voorstander van het afbouwen van die regeling. Maar ook eigenlijk een linkse partij, hoor, als GroenLinks PvdA, die staat daar helemaal niet per se achter. Dus het zou nog kunnen zijn dat überhaupt dat wetsvoorstel dus eigenlijk gewoon afgekeurd wordt. Maar daarnaast, stel dat het wel doorgaat, we krijgen zometeen een nieuw kabinet. En naar het zich laat aanzien wordt dat toch een kabinet met een andere richting in ieder geval dan we de afgelopen jaren hadden. Dus dan zou het alsnog kunnen dat zij weer anders besluiten. Ja, precies.
Ja.
Maar op je vraag trouwens, je eerste vraag van hoe kijkt Zonneplan daar tegenaan? Wij zijn natuurlijk van oorsprong een zonnepanelenbedrijf. Dus Nou ja, je zou kunnen verwachten van wij willen dat die salderingsregeling zo lang mogelijk blijft bestaan. Want ja, dan kopen mensen meer zonnepanelen. Dat is gewoon zo.
Ja.
Tegelijkertijd zien wij ook wel dat het echt tot zulke serieuze problemen op het net zorgt. En als je het verder doortrekt, dat het uiteindelijk ook die hele energietransitie juist vertraagt. Dat wij ons ook wel kunnen voorstellen dat die regeling er vroeg of laat en waarschijnlijk vroeg vanaf moet. Ja.
Ja, want je kunt ook bijna zeggen dat die salderingsregeling is heel succesvol geweest. Maar
ja,
het werk is gedaan, zeg maar, van die regeling, toch? Hè? Die was in het leven geroepen om mensen te stimuleren.
Precies, aan het begin was het gewoon zo.
Kijken.
Ja, zonnepanelen konden gewoon simpelweg niet uit zonder subsidie, inderdaad. Dus dat was op zich heel logisch. Maar ondertussen verdien je ze ook zonder salderen makkelijk terug, natuurlijk.
Ja.
Ja.
Hey, want hoeveel duurder waren ze eigenlijk ooit? Toen die salderingsregeling in het leven werd geroepen, was dat een factor 10?
Oh, ik durfde geen getal op te plakken. Dat durf ik je zo niet te zeggen eigenlijk. Maar dat zijn wel hele serieuze verschillen met wat er nu is. Dus die panelen zijn natuurlijk veel efficiënter geworden. Je had toen hele grote panelen, misschien wel 2 keer zo groot, die maar de helft van het rendement hadden bijvoorbeeld. Dus,
het is hard gegaan hè, met die ontwikkeling.
Ja, dat gaat heel snel.
Tof.
Ja, zeker.
Nee, maar we hadden het vooral over eigenlijk de problemen die al die voortvarendheid in Nederland met duurzame energiebronnen eigenlijk inmiddels oplevert.
Mm-hmm.
Schets nog eens even goed dat beeld als je wil. Hè? Want waar zitten dan precies de pijnpunten?
Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat er 2 problemen zijn en die lopen eigenlijk een beetje door elkaar heen. Of in ieder geval, die worden ook wel vaak met elkaar verward. Aan de ene kant heb je dat er... dat er onbalans op het net ontstaat. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat de vraag naar stroom op heel veel momenten van de dag niet overeenkomt met wat er op dat moment geleverd wordt. Dat komt vooral doordat bijvoorbeeld, de zon is toch vrij onvoorspelbaar. We denken dat we het weer heel goed kunnen voorspellen, maar in de praktijk zien we nog steeds vaak dat er toch veel meer of juist veel minder zonne-energie wordt opgewekt dan we bijvoorbeeld een dag van tevoren verwachten.
En dan kan er met allerlei dingen zitten. Hè? Zonsterkte, sluierbewolking, toch, onverwachts.
Ja.
Of,
ja, precies.
Maar de minste geringste verandering eigenlijk is er al bij wijze van spreken in balans, hè? Onbalans.
Precies, ja. Ja, okay. En dan kun je misschien denken van ja, wat maakt dat nou uit? Dat is toch prima, dan hebben we lekker veel zonnestroom. Maar in de praktijk is het wel heel belangrijk dat vraag en aanbod precies met elkaar matchen. En dat heeft dan te maken met de frequentie op het net. Die moet altijd 50 hertz blijven.
Aha.
En de netbeheerder moet dat regelen. Dus die moet eigenlijk elke seconde van de dag kijken van of de balans nog in orde is. En als dat niet het geval is, moeten ze heel snel schakelen. Want in het ergste geval... En dat gebeurt gelukkig niet zo snel hoor, maar in het ergste geval valt gewoon de stroom uit als die frequentie niet goed
of ze zetten niet in orde is. Toch? Ja, als dat nodig zou zijn.
Ik kan me voorstellen dat zo'n netbeheerder dan inderdaad zelf ingrijpt voordat het helemaal misgaat. Ja, precies. Ja. Ja.
Oké, dus dat is het ene probleem. Wat is het andere probleem? Wat dan
dat is het ene probleem.
Wordt misschien?
Het andere probleem, dat noemen we dan congestie of netcongestie.
Verstopping, toch?
Ja, dat is verstopping inderdaad. En dat wat we net zeiden, dat onbalansverhaal, dat zit hem eigenlijk over het hele landelijke net heen. En netcongestie is veel meer een lokaal probleem.
Ja.
Wat je ziet dat vooral in wijken met veel huizen met zonnepanelen of bijvoorbeeld een groot zonnepark. Daar zie je dat de spanning op het net gewoon op hele zonnige dagen te hoog oploopt. Dus dat wil zeggen, de kabels zijn eigenlijk gewoon er niet op voorbereid om zoveel stroom in zo'n korte tijd op een bepaalde plek te kunnen verwerken.
Juist.
Met als gevolg dat dus zonnepanelen gewoon uitvallen, want die zijn, er zit gelukkig een veiligheidsmechanisme op. Als de spanning te hoog wordt, meer dan 10% afwijkt, dan moeten ze van de wet verplicht uitgaan.
Oh ja.
Dat is hartstikke zonde
natuurlijk. Ook wel een veilig idee dus. Ja.
Dat is inderdaad een veilig idee, maar aan de andere kant is het hartstikke zonde. Want het is op zo'n moment zonnig en dan kom je er aan het eind van de dag achter dat jouw zonnepanelen niks gedaan hebben, omdat de buren ook zoveel opwekten, zeg maar.
Ja, dat is niet de bedoeling, nee.
Nee, er gaat gewoon hartstikke veel, eigenlijk CO2-vrije stroom mee verloren. En aan de andere kant kan het trouwens ook, hoor, congestie kan ook aan de vraagzijde zitten. Dus dat er op een bepaald moment, op een bepaalde plek... bijvoorbeeld door heel veel elektrische auto's of warmtepompen, wat we ook steeds meer zien.
Ja.
Dus dat er ineens heel veel vraag naar stroom is, meer dan er eigenlijk geleverd kan worden. Dus het werkt 2 kanten op.
Wat ik me dan wel afvraag, hè? Dus niet zozeer die netcongestie, maar meer die inbalans. We gaan er in Nederland ook wel heel erg van uit dat stroom altijd werkt. Dat het er altijd is, dat het altijd geleverd wordt. ja, volgens mij realiseren we ons dat eigenlijk niet eens. Maar dat is redelijk uniek in de wereld zelfs, volgens mij.
Ja, zeker.
Zelfs in ontwikkelde landen is dat echt geen gegeven zomaar.
Nee.
Als we dat nou eens los zouden laten, hè, misschien. Hè, dus dat het net altijd moet kunnen leveren.
Mm-hmm.
Hè, dat zou dan wel de consequentie hebben dat... Ja, en het risico dat we dus soms zonder stroom zitten. Maar
ja.
Zou het net dan niet wel veel meer in balans of onbalans aankunnen? En zouden daarmee bedrijven die nu in de wachtrij staan of nieuwbouwwijken, die, ja, waarvan de stroomaansluiting niet kan worden afgerond, omdat het gewoon in die pijp past op dit moment, zouden die daar dan niet mee geholpen zijn? Dat is een lastige afweging natuurlijk.
Ja,
maar...
dat is sowieso een lastige afweging. En dit is eigenlijk juist het tweede stukje wat we net bespraken. Dat is eigenlijk het stukje netcongestie. Dus dat er inderdaad in een bepaalde, op een bepaalde plek inderdaad een bedrijf geen nieuwe aansluiting kan krijgen. Omdat er gewoon al, omdat het net al te zwaar belast wordt in die buurt. Dus ja, je zou dan inderdaad, nou ja, dat is letterlijk wat er nu gebeurt. Er wordt gewoon gezegd van ja, nee, er komt nu geen aansluiting bij. We gaan niet meer stroom leveren. Ja, ik weet niet. Zou jij daarmee kunnen...
Anders komt het gegeven in gevaar dat we iedereen kunnen leveren.
Ja, precies, ja. Inderdaad, ja.
En als je dat los zou laten?
Nou, op zich wel interessant. Zou je daarmee kunnen leven als je bijvoorbeeld elke dag een paar uur of een deel van de dag gewoon geen stroom zou kunnen gebruiken?
Ja, gewoon echt Amerikaanse toestanden.
Ja,
precies. Wat denk jij, Floris?
Nou, ik had wel mijn schoonbroertje, die zat laatst in Zuid-Afrika. En daar heb je dat inderdaad, van die rolling blackouts.
Mm-hmm.
Dan weet je gewoon, tussen 2 en 4 heb ik, had hij zeg maar op 9 van de 10 stopcontacten in huis, had hij geen stroom. Dan hield hij er eentje over, zodat je toch nog wel iets had. Dat was dan daar het compromis of zo. Ja, dat is niet relaxed hoor. Ik had hier laatst ook onderhoud aan het net. En dat is dan aangekondigd. Dan zeggen ze gewoon, je hebt van 10 tot 4 heb je geen stroom. Nou, voorbereid, weet je wel. Ook water warm gemaakt en zo van tevoren dat ik toch iets had. Ja, dit is toch gewoon met zulke temperaturen.
Armoe.
Het is gewoon afzien. Weet je, mijn laptop...
We zijn verwend, hè? Genoeg.
Ja, je laptop houdt het vol. Ik kan gewoon aan de slag. Maar het is niet lekker. Het zou niet nodig moeten zijn.
Eigenlijk zijn we onwijs verwend wat dat betreft.
Ja, natuurlijk. Mm. Het kan best, maar...
Ja, ik kan me er zelf ook niet veel bij voorstellen. Dus echt, ja... verbieden om stroom te gebruiken op een bepaald moment. Ik denk niet dat dat de oplossing is. Maar wat wel gewoon belangrijk is, dat we wel echt gaan kijken van, goh, op welke momenten van de dag is er nou veel aanbod van hernieuwbare bronnen. Dat is dus vooral wind en zon eigenlijk. En dat we toch meer gaan proberen, zeker als je bijvoorbeeld zelf zonnepanelen hebt. En dat is ook precies het doel van die afbouw van de salderingsregeling, dat je dan juist op die momenten stroom gaat gebruiken.
Ja.
Nou ja, ik vind zeker het wel leuk.
Het is een soort van modern terug naar de basis, heb ik het idee. Dat je toch weer meer je moet weer met de seizoenen leven en met het aanbod.
Veel bewuster eigenlijk met je energie omgaan ook.
Hebben we eigenlijk heel lang gedaan als mens natuurlijk. En op een gegeven moment kwam de overdaad van die kolencentrales en zo.
Mm-hmm.
Daar zijn we ons naar gaan schikken. Ja, en nu moeten we ergens inderdaad het compromis vinden tussen... duurzame stroom, maar wel comfort.
Ja, precies. Ja. Ja, eigenlijk wel interessant wat je zegt, want we hebben het nu elke keer over de energietransitie, maar als je inderdaad verder terugkrijgt, ja, je hebt elke keer wel een energietransitie inderdaad.
Ja.
Het kost gewoon tijd om inderdaad dat we ons daarbij neerleggen, of in ieder geval dat we ons leren aan te passen.
Hey, wat dat betreft, over aanpassen, we komen natuurlijk uit, ik denk decennia van energiecontracten. Het liefst legde je die zo lang mogelijk vast tegen bepaalde op dat moment heersende tarieven. Schets nog even het verschil tussen vaste tarieven, variabele tarieven en relatief nieuw dan die dynamische energiecontracten.
Ja. Ja, dat is eigenlijk precies waar ik inderdaad net op hint. Hè. Dat is eigenlijk de financiële prikkel om ons verbruik naar slimmere momenten te verplaatsen. Want waar we aan gewend waren is dat je dus een energiecontract hebt en dan heb je gewoon voor een bepaalde termijn heb je vaste prijzen. Dus op welk moment van de dag je ook iets verbruikt, je betaalt gewoon altijd hetzelfde. Nou, bij een vast contract leg je dat bijvoorbeeld voor 1 jaar vast of 2 jaar of soms zelfs 5 jaar. En bij een variabel contract kan dat in principe elke maand aangepast worden. Maar dan nog is altijd je prijs wel hetzelfde, ongeacht wanneer je verbruikt. En bij dynamische energiecontracten, die vooral afgelopen jaar heel erg sterk gegroeid zijn in aantallen, werkt dat anders en is de stroom, in ieder geval de stroomprijs elk uur van de dag anders en de gasprijs die wisselt per dag. Maar wat vooral dus interessant is die stroomprijs, want die is echt gekoppeld aan de markten. En in de praktijk komt het erop neer dat de prijs lager is op het moment dat er veel aanbod van hernieuwbare bronnen is. En dat de prijs juist wat hoger is op het moment dat daar een tekort aan is.
Ja.
Dus dat is echt die prijsprikkel om inderdaad mensen te bewegen tot wat bewuster energie verbruiken.
Ja, en Zonneplan is trouwens een van die partijen in Nederland, energiebedrijven, die zo'n dynamisch energiecontract aanbiedt. Je hebt ook nog Energy Zero, daar werkt de ANWB bijvoorbeeld mee, Tibber, Next Energy, er zijn er nog meer. Ik zag ook nog Frank Energy, dat ben jij niet, hè, toevallig Frank, dat is niet een soort side business voor jou, hè, toch?
Nee, daar heb ik niks mee te maken.
Just checking. Maar wat ik er nog even aan moest denken in dit verband. Zonneplan heeft eerder wel eens een bericht uitgestuurd over, zeker in de jaren met het energieplafond. Dat hebben we net afgerond. Toen natuurlijk vorig jaar door de Oekraïne-oorlog de prijzen enorm omhoog gingen. Of was het nou weer het jaar daarvoor zelfs? Ja. Maar dat, toen hebben jullie uitgerekend, want de meeste mensen die nu een dynamisch energiecontract nemen, dat zijn doorgaans mensen met zonnepanelen. Maar jullie hebben zelfs wel eens uitgerekend dat, ook al heb je die niet, dan kan het nog steeds wel aantrekkelijker zijn financieel om een dynamisch energiecontract te hebben in plaats van vaste prijzen.
Ja, ik zou zelfs zeggen dat een dynamische energiecontract en zonnepanelen, dat staat echt totaal los van elkaar eigenlijk. Ja. Ik weet ook niet of het per se zo is dat inderdaad vooral mensen met zonnepanelen zo'n contract nemen, hoor. Volgens mij...
Nee?
Ik denk eigenlijk niet dat per se zo is.
Nou ja, wat me in ieder geval bijstaat van dat bericht was dat in dat dure jaar, dat dure energiejaar voor iedereen, toen het prijsplafond actief was, dat mensen met een dynamisch energiecontract daar zelden gebruik van hebben gemaakt.
Ja,
dat klopt. Was één. En dat ze dikwijls ook nog financieel dus slimmer of beter uit waren dan mensen met een vast contract.
Ja, nou, wat je eigenlijk vooral ziet is dus inderdaad dat de tarieven lager zijn gemiddeld genomen. Dus dat was inderdaad de reden dat ze gewoon überhaupt qua prijzen niet boven dat plafond uitkwamen. Maar iets anders wat je ook wel heel duidelijk ziet is dat... zeker op het moment dat je live inzicht hebt in je verbruik en daar ook direct de kosten aan gekoppeld ziet worden in je app.
En je gedrag op aanpast.
Precies, je past je gedrag erop aan. Maar je ziet je ook heel erg geconfronteerd worden met, ook bijvoorbeeld met gasverbruik. Van wat kost het mij nou op zo'n dag als ik de thermostaat een keer een graad hoger zet.
Ja.
En wat het gevolg daarvan is dat je ook gewoon echt ziet dat... mensen met een dynamisch energiecontract gewoon aantoonbaar minder energie ook verbruiken, zeg maar. Ja. Dus het is niet alleen lagere prijzen, maar ook gewoon... het is een gevleugelde uitspraak van... de goedkoopste energie is de energie die je niet gebruikt. Heel flauw, maar dat is natuurlijk wel zo.
Ja,
de tijden van de thermostaat op 20 graden laten staan en dan van huis gaan, die zijn wel voorbij, ja.
Precies, ja.
Zo, hè? Ja, ik heb dus ook zo'n dynamisch energiecontract en wij hebben hier bij ons thuis onszelf eigenlijk echt aangeleerd inmiddels om de vaatwasser dus niet 's avonds om 7 uur na het eten aan te zetten. En de wasmachine niet 's ochtends voordat je de deur uit gaat. Nee, we gebruiken gewoon de timer op die apparaten en stellen die zo in dat op een gunstiger moment op de dag gebeurt.
Kan ook midden in de nacht zijn, trouwens. Moest je er lang aan wennen eigenlijk?
Nou... Nee, ja, kijk, in dit geval, daar zit er natuurlijk een app bij en dat helpt wel bij die bewustwording.
Ja.
En je ziet het, als je het ziet, wat ook het verschil is bijvoorbeeld in tarieven, mm-hmm. Dan ga je ook eerder handelen volgens mij. Maar goed, jullie hebben een spannende week trouwens, Frank, bij Zonneplan, want jullie lanceren een nieuwe thuisbatterij. Ja, dat hebben we ook nog in het hele energieverhaal. Voordat we daar even nog wat dieper op ingaan trouwens, hoe past de thuisaccu in het algemeen, in het energieplaatje voor Nederlandse huishoudens? Waar stond de thuisbatterij tot voor deze week?
Nou, laat ik het zo zeggen. Ik gok dat dat geen van onze luisteraars naar deze podcast iemand kent die een thuisbatterij in huis heeft. Of misschien dat het een enkeling is, maar dat geeft wel wat aan. Het is gewoon ja, totaal.
Het zijn circa 5000 huishoudens, geloof ik, in Nederland. Hè?
Zo'n dat schatting. Was onze schatting, inderdaad, ja. Ja, ja. Dat klopt inderdaad.
Dat is bijna niks, eigenlijk.
Nee. En, nou ja, goed.
Maar waarom is dat, denk je?
Ik wil zeggen, de meest voor de hand liggende reden daarvoor is dat het gewoon financieel gezien nog geen meerwaarde heeft. Batterijen zijn, of waren tot vandaag, vrij duur in aanschaf. Dat is één ding. Maar er is ook gewoon nog niet echt een verdienmodel. En je denkt heel gauw aan het opslaan van je eigen zonne-energie natuurlijk. Zodat je het bijvoorbeeld later weer kunt gebruiken. En dan hoef je natuurlijk later dus geen stroom van het net af te nemen. Word je meer zelfvoorzienend. Maar zolang die salderingsregeling nog geldt en je dus eigenlijk ook gewoon gratis, tussen aanhalingstekens, stroom terug mag leveren, ja, dan verdien je daar niks mee.
Nee.
Dus dat is sowieso, volgens mensen met zonnepanelen was het dus nog niet interessant. En dan heb je natuurlijk nog de optie met het dynamische energiecontract. Eigenlijk dus dat je op goedkope momenten stroom gaat opslaan en op dure momenten het weer gaat terugleveren of weer gaat gebruiken. Nou, dan wordt het natuurlijk al iets interessanter. Daar zit wel een verdienmodel achter. Alleen in de praktijk zul je dan alsnog merken dat je zo'n batterij nou, niet binnen de verwachte levensduur, of nou, laten we zeggen niet binnen 10 jaar terugverdient.
Ja, oké. Okay.
Dus ja, hey, vandaar
wat,
dat...
Want, wat doet Zonneplan, wat is er dan anders aan die nieuwe thuisbatterij van jullie?
Nou, wat het eigenlijk is, als we nog even weer aanhaken bij die dynamische prijzen, die komen echt tot stand op basis van een verwachting, een dag van tevoren bijvoorbeeld, nou, wat de vraag en wat het aanbod zal zijn, en daar rolt dan een prijs uit.
Je bedoelt die uurprijzen die precies, mensen in de dynamische energiecontract in hun app zien staan.
Ja.
En waarnaar ze kunnen handelen.
Exact, ja.
Ik bedoel, qua gedrag.
Ja, daar kunnen ze inderdaad, ja, precies. Maar wat we ook al in het begin van deze aflevering zeiden, van ja, vooral die zon, die is best wel onvoorspelbaar. En daardoor zie je in de praktijk dat vraag en aanbod op de dag zelf, en zeker als het een zonnige dag is, lang niet altijd matchen. Daarnaast kunnen natuurlijk nog allerlei andere factoren zijn die daartoe kunnen leiden dat bijvoorbeeld dat er minder stroom geleverd wordt. Het kan een probleem zijn met de centrale ergens. Je kunt van alles bedenken.
Dat is die onbalans weer, hè?
Precies, dan ontstaat er inderdaad onbalans. Ja. En wat we ook al zeiden, het is gewoon extreem belangrijk dat de netbeheerder dat herstelt. En afhankelijk van hoe groot die onbalans is, en er zijn er weer verschillende markten waarop die balans hersteld moet worden.
Ja.
Maar afhankelijk van de grootte van die onbalans, zijn er vergoedingen voor om dat te herstellen. Dus is er een tekort aan stroom, dan krijg je een vergoeding op dat moment om op dat moment meer stroom te leveren dan je van tevoren had aangegeven bijvoorbeeld. En andersom werkt het hetzelfde. En al met al zijn die vergoedingen gewoon veel hoger dan de prijzen die je nu met een dynamisch energiecontract in je app ziet.
Maar daar kan de consument niet bij.
Nee,
toch?
Nee, en dat gaan we dus anders doen. We hebben als het ware al die balanceringsmarkten, noem ik het maar eventjes, maar alle denkbare energiemarkten die er zijn, die hebben we samengebracht op een energieplatform, Powerplay noemen we dat. Ja. Dus er komen eigenlijk real-time alle prijzen binnen die er op de verschillende markten zijn. Er komt dan ook de status van alle accu's die onze klanten zometeen hopelijk hebben samen.
Ja.
En dan is het eigenlijk dus een soort AI-algoritme dat bepaalt van, goh, is dit nu een slim moment om de batterijen op te gaan laden? Kan ik beter ontladen? Of, dat zit hem dan puur in een voorspelling van de onbalansprijzen op die dag, kan ik beter wachten tot een later moment?
Ja.
Waarbij het grappige dus is dat, het geeft het al aan, het is een real-time prijs, dus je weet niet wat er de rest van de dag gebeurt. Dus dat is eigenlijk wel het unieke aan deze batterij, dat die echt een voorspelling maakt van de daadwerkelijke marktprijzen. En,
ja, want om voor de duidelijkheid, die prijzen die dus mensen met een dynamisch contract zien, dat zijn alsnog voorspellingen.
Ja.
Die van de dag van tevoren, soort last-minute voorspellingen. In de praktijk veranderen die prijzen om de minuut natuurlijk. Daar kan je als consument eigenlijk niet op inspelen, realistisch gezien.
Klopt.
Je kan moeilijk bij je wasmachine gaan zitten en pauzeren en een minuut later denken, oh shit, maar nou breekt de zon door. Ik zet hem eraan.
Nee, sterker nog, het is soms op sommige gevallen zelfs een seconde spelletje. Dus daar kun je zelf zeker niet iets mee.
Maar die batterij van jullie, die kan wel, bij wijze van spreken, seconde aan, seconde uit, seconde aan.
Nou, die bepaalt in ieder geval op secondenniveau, zonder er te diep op in te gaan, van is het slim om te gaan laden? En dan geldt die prijs doorgaans wel bijvoorbeeld gedurende een kwartier bijvoorbeeld.
Precies.
Ja, ja, zo moet je het eigenlijk zien. Ja.
Maar dat vergt dan ook wel een fikse batterij met een hoop vermogen. Hè, die moet dus ook snel kunnen handelen, snel reageren.
Ja, 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 er zijn eigenlijk twee dingen heel belangrijk. Aan de ene kant de aansturing. Wij werken met een eigen energieplatform. We werken ook met een ingebouwde 4G-module. Dus we zijn ook niet afhankelijk bijvoorbeeld van het wifi-thuisnetwerk van iemand. Want je wil niet hebben dat dan net de verbinding is uitgevallen bijvoorbeeld. Dus die batterijen zijn altijd online. Dat is heel belangrijk. En daarnaast inderdaad is een hoog vermogen belangrijk. Want je wil eigenlijk in een hele korte tijd in één keer heel veel stroom kunnen opslaan. Juist. Want het kan best wel zijn dat je bijvoorbeeld een kwartier later die stroom alweer terug wil leveren. Dus je ziet ook niet dat een batterij zich helemaal oplaadt en dan bijvoorbeeld aan het eind van de dag weer ontlaat. Maar het gaan echt met pieken en dalen op en neer over de hele dag.
En dan is het idee dus dat die batterij zichzelf eigenlijk terugverdient. Door op die manier namens jou eigenlijk te handelen op die energiemarkt. Op een manier die je tot nu toe als consument, die lag buiten bereik.
Ja.
En wij hadden op de redactie dit gesprek. Met collega's en die riepen van wat nou als ik een hoop geld ga lenen,
mm-hmm.
dan koop ik zoveel mogelijk actie en dan is het een soort van bitcoin minen, ook een apparaat dat namens jou staat te draaien en geld oplevert. Snap je die reactie?
Ja, nee, dat snap ik heel goed en het klinkt haast een beetje pervers natuurlijk, hè? Van ik heb een soort van hack ontdekt en daarmee ga ik nu heel erg veel geld verdienen aan de problemen op het stroomnet. Ja, ik snap die reactie wel, maar in de praktijk is het dus puur zo. En dat, wat mij betreft zet je inderdaad de hele kelder vol met batterijen. Moet je wel een hele grote aansluiting nemen. Dat kost ook weer een hoop geld trouwens.
Ja.
Maar hoe meer batterijen, hoe meer je dus ook dat stroomnet kunt helpen. Dus
er is ook een collectief belang hier eigenlijk.
Precies. Het is een collectief belang, dat is zeker zo inderdaad. Ja. Waarbij het wel altijd zo is dat je, als je de consument wil overtuigen om mee te doen, dan moet er wel iets van een prijsprikkel achter zitten.
Ja, sure. Ja, we blijven Nederlanders.
Ja, we blijven Nederlanders, ja.
De vergelijking met Bitcoin gaat in zoverre op dat Bitcoin natuurlijk gewoon een beetje een verzinsel is wat de gekken vergeeft.
Precies.
Energie hebben we allemaal nodig.
Ja.
En door zo'n thuisaccu te nemen, help jij in het bufferen van die onbalans eigenlijk.
Exact.
En lever jij door jouw kapitaal in te zetten. Ja, word je beloond voor het inzet van jouw kapitaal op een moment dat kennelijk nodig is.
Ja, ja. En die rol die was dus hiervoor wel belangrijk, was dus gewoon puur en alleen weggelegd voor met name gascentrales en in sommige gevallen kolencentrales. Dus zit er natuurlijk achter. Eigenlijk zet je hiermee die gascentrales buiten spel. Die zijn niet langer nodig op heel veel momenten.
Oh, dat is ook wel een prettig idee.
Ja.
Ja.
En even voor alle duidelijkheid, die thuisaccu die kan wel degelijk. Naast dat hij dus het net helpt, even heel simpel gezegd.
Mm-hmm.
Hij kan dus ook wel degelijk nog als accu voor jou thuis fungeren en waar je stroom in opslaat.
Ja.
Mocht je bijvoorbeeld zonnepanelen hebben.
Precies, ja. Het is niet ons primaire doel om jou zoveel mogelijk zelfvoorzienend te maken of zo met je zonnepanelen. Want dat levert gewoon niet het hoogste rendement op. Maar wat we ook al zeiden, die onbalans wordt vooral vaak veroorzaakt door een overschot aan zonnestroom. Dus in de praktijk zul je wel zien dat als die batterij gaat laden, dat dat ook vaak het moment is dat je zonnepanelen veel opwekken. Dus dan slaat hij inderdaad automatisch de stroom uit je zonnepanelen op. Ja,
oké.
Ja.
Hey, in dat rijtje misschien nog even een vraag die... misschien nog even teruggrijpend op die garantie, soort de facto garantie die we in Nederland hebben, dat er altijd stroom is. Stel, dat is niet zo. Het zijn hier Amerikaanse toestanden opeens. We krijgen vaker blackouts. Zou dan zo'n accu, zoals thuisaccu's dikwijls in de VS ook worden gebruikt, maar zou die ook als backup kunnen fungeren? Stel, de stroom valt uit van het net en zou je dan de opgeslagen stroom in die batterij in huis kunnen gebruiken?
Als je het over die accu hebt die wij nu vandaag op de markt brengen, nee, die kan dat niet.
Oké.
Nee, dat kan die niet, nee. Maar goed, we hebben dan
dus
ook...
Dus daar moet je eigenlijk gewoon zo'n prepper batterij voor aanschaffen voor dat scenario.
Ja, als je dat heel belangrijk vindt, kun je dat doen. Maar al met al hebben we volgens mij het meest betrouwbare net van heel Europa. Dus weet ik niet, ik zou er zelf niet heel gauw aan beginnen, denk ik.
Ja, want de grap is, door zo'n batterij te kopen loop je eigenlijk een beetje vooruit. Want onze netbeheerder Tennet, die gaat ook in batterijen doen. Mm-hmm. Met zelf ook een buffer bouwen. Het worden een enorme batterijparken.
Ja.
Maar ja, is natuurlijk, dat duurt wel een poos voordat er in Nederland genoeg, weet je wel, regeltjes, bouwen, koop. Nou, voor we daar zijn, zijn we een paar jaar verder.
Mm-hmm.
Is de verwachting van Zonneplan dat zo'n batterij al die tijd, en zelfs als ook Tennet zelf een buffer heeft, dat zulke batterijen dan nuttig blijven, dat er vraag blijft naar deze werking?
Ja, zonder meer. Kijk, uiteindelijk moeten we natuurlijk in, hebben we klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050.
Mm-hmm.
Ja, dat heeft gewoon als gevolg dat we er nog lang niet zijn met de opwek van wind- en zonne-energie. Ondanks dat we vaak het idee hebben dat het al heel erg opschiet. En dat is natuurlijk ook zo. Maar goed, er zal de komende jaren gewoon nog heel veel bijgebouwd worden aan dat soort duurzame bronnen. En dat maakt eigenlijk ook alleen dat de noodzaak van opslag ook alleen maar groter wordt.
Precies.
Dus ik denk zeker dat grote projecten en consumenten met thuisbatterijen, dat heel goed naast elkaar kan bestaan.
Ja, want hoe meer fossiele centrales eruit gaan en hoe meer zonnepanelen er worden aangesloten, mm-hmm. hoe groter die onbalans eigenlijk wordt.
Ja, dat klopt precies. Ja.
En hoe groter de noodzaak om er dan eigenlijk een batterij tussen te zetten.
Juist, ja.
Hey Frank, er is eigenlijk natuurlijk nog een batterij die voor mensen aantrekkelijk zou kunnen zijn. En dat is een elektrische auto.
Mm-hmm.
Ja, een elektrische auto, daar zit natuurlijk ook een enorme accupack in. Je hebt natuurlijk al modellen die ook bidirectioneel kunnen laden, ontladen.
Mm-hmm.
Dat heet dan zo mooi vehicle to home, vehicle to grid zelfs kunnen. Hè? Dat soort protocollen kunnen ze dan ook aan. Mensen denken dan natuurlijk ook wel eens, die maken dan het sommetje in hun hoofd van, oh, sla ik twee vliegen in één klap, want dan heb ik mm-hmm. een schoon voertuig. En ik heb een soort powerbank op wielen voor mijn huis staan. Die ook voor mijn huis kan werken.
Mm-hmm.
Kia introduceerde dat bijvoorbeeld in december met Kia Charge, inclusief energiecontract, laadpaal en uiteraard dan natuurlijk zo'n een EV van Kia.
Mm-hmm.
Maar aan de andere kant, de aanloopkosten zijn natuurlijk ook veel groter, niet waar? Ik bedoel, zo'n auto kost al €50.000 en
maar. Ja, dat is
hoe zie jij dat in dit plaatje? Ik bedoel, Zonneplan heeft ook een laadpaal.
Precies, ja. Ah, ik zou hier zelf in ieder geval heel groot voorstander van zijn. Want inderdaad, dan is ineens een thuisbatterij van 10 of 20 kilowattuur. Ja, dat staat dan niet in verhouding tot de batterij van een auto, die gauw al 4-5 keer zo groot is, zeg maar.
Ja.
Tegelijkertijd,
4-5 keer zo duur.
Nou, en de rest inderdaad. Maar tegelijkertijd, het gaat hier al jaren over. Hè? Vehicle to grid, dat wordt het ding. Daar zitten we allemaal op te wachten. Tegelijkertijd, ja, er zit nog steeds niet heel veel beweging in. En toen we bij Zonneplan zelf inderdaad vorig jaar, 2 jaar geleden alweer, bezig gingen met een laadpaal, was het inderdaad ook een van de afwegingen van, ja, gaan we die zo ontwikkelen dat die inderdaad ook stroom terug kan leveren? Alleen in de praktijk zie je dat zo'n laadpaal daardoor gewoon serieus duurder wordt. Terwijl er nog echt maar een handjevol auto's is die dit ondersteunt, zeg maar. Ik zie dat ook niet zo binnen een paar jaar heel sterk veranderen.
Dus dat is voor iets verder weg, zou je zeggen, in het hele energietransitieverhaal.
Plus, en er zitten natuurlijk nog wat meer haken en ogen aan. Hè? Want ik kan me ook voorstellen dat je dan zometeen met de laadpas van de baas jouw auto bij Fastnet gaat opladen, gratis. En dat je dat dan s'avonds lekker weer teruglevert aan je huis of verkoopt aan de buren, zeg maar.
Oh ja.
Dus dat zijn ook nog allemaal van die dingen die geregeld
moeten worden. En niet iedereen heeft een oprit, zeg maar.
Precies.
Hoe regel je dat
precies.
weer?
Oké. Maar goed, als het zou kunnen en als het echt allemaal beschikbaar is, dan zou ik hier groot voorstander van zijn. Maar dat gaat echt nog wel jaren duren.
Ja.
Ja.
Hey, super interessant allemaal, Frank. Dank daarvoor. Ik heb die thuisbatterij, die is bij mij gearriveerd thuis. Hij is nog niet geïnstalleerd. Dat gaat eerdaars gebeuren.
Mm-hmm.
Ik hoop nog wel dat ik nog een 3-fase groep over heb. Want het wordt hier wel behoorlijk vol met panelen en een warmtepomp en een elektrisch fornuis en een laadpaal.
Ja, even voor de luisteraar, Erwin. Jij hebt hem dus, hij is gearriveerd bij jou. Hoe groot is zo'n ding nou in de praktijk?
Oh zo.
Dat hebben we het er wel over.
Soort, hij is trouwens zwaarder dan ik had verwacht. Ik bedoel, batterijen, een beetje flinke batterij heeft altijd natuurlijk een hoog gewicht. Maar zo, ze komen eigenlijk een soort per unit. Per unit is het 5 kilowattuur. En correct me if I'm wrong, Frank. Jullie bieden 10, 15 en 20 aan. Hè?
Klopt, inderdaad. Ja.
Dus dan heb je er 2, 3 of 4. Ja, dan heb je nog een bodemplaat en dan zit er nog een regelunit op. Nou, ik heb hier nu beneden in staan van 15 kWh, dus 3 van die units. En dan, ja, wat is dat? Dat is, nou, alles bij elkaar, een kleine meter hoog. En heeft verder dan een beetje de omvang van een flinke koelbox. En dat is het accu-deel van de hele oplossing. He, want die accu krijgt dan ook nog zijn eigen omvormer. Die hangt er dadelijk dan boven aan de muur. He, dus ik heb een omvormer voor mijn panelen. Die accu krijgt een eigen omvormer. Ben ik benieuwd. Dan ga ik het zien. Ook hoe dat in de app. He, dat kan ik natuurlijk allemaal live volgen. Nou, ik vind het al leuk om dan dagelijks naar die tarieven te kijken. En wanneer ik het beste mijn vaatwasser eraan zet. Maar ja, dan gaat dat ding ook nog eens... Die gaat aan het werk, die thuisaccu. Dus dat vind ik wel leuk. Maar goed, ik heb een eerste video online heb ik gemaakt. Die verschijnt aanstaande vrijdag. Kun je zien op breit.nl en op YouTube. Met een beetje eigenlijk de introductie ook over dit verhaal. Ja, want ik denk toch echt wel dat... de 2024 kan zomaar eens het jaar van de doorbraak worden, denk ik, voor de thuisaccu. Zeker als het op deze manier gebeurt. En dan volgt er later ook nog een follow-up video, een tweede video... met hoe dat dan in de praktijk
Ja, precies.
Is.
Want wij hebben het in aanloop naar dit onderwerp vaak gehad hierover. De hele tijd als wij dit op de redactie bespraken... dan liepen onze vergaderingen enorm uit. Omdat iedereen vragen had. Want ook, ja, weet je, als jij dan straks zo'n accu hebt... moet jij dan weer jouw gedrag aanpassen. Want jij bent nu gewend om steeds te kijken wanneer het goedkoop is. Maar straks heb je er een buffer tussen staan. Hoef je dan nog wel zo op te letten?
Dat is een goede vraag. Ik ga dat ervaren. Ik vraag me een beetje af inderdaad. Ga ik die accu zien als mijn eigen buffer? Of zie ik dat toch wel als iets wat vooral zeg maar, aan het werk is voor het net? En laat ik die een beetje zijn ding doen eigenlijk? Want op zich voor lage tarieven, ik heb ook zonnepanelen, heb ik zo'n accu niet nodig. En zeker niet zolang de salderingsregeling nog bestaat.
Nee, dus precies.
Ik verwacht eigenlijk een beetje dat ik die gewoon lekker die accu gewoon lekker zijn ding laat doen. En dan af en toe even kijk van, it adds up. al die kleine vergroeningjes voor vertellekens eventjes helpen. Dat lijkt me wel leuk om te volgen. Maar...
Ja, en wat er dan ook gebeurt met die salderingsregeling, heb jij een stok achter de deur.
Ja, mocht die natuurlijk verdwijnen, ja, dan ben ik in die zin daar wel bijna als een soort prepper op voorbereid. Dat ik, dat ik ook een accu in huis heb, zeg maar, om zelf de piek en dalen in tarieven op te vangen.
Ja. Ja, vooral dan wordt het dus inderdaad een voordeel dat die dus in de praktijk inderdaad best veel zonnestroom opslaat. Dan wordt dat inderdaad nog veel interessanter.
Maar ja, als ik zo even hard op denk, dan... Nou, tegen de tijd dat misschien, zeg maar, dat die salderingsregeling ook dermate, als die afbouw van start gaat en dermate gevorderd is qua afbouw, dat die financiële prikkel eigenlijk alsmaar kleiner wordt. Tegen die tijd heb ik mogelijk deze accu al terugverdiend. Door zichzelf. Interessant.
Nou, we houden onze site in de gaten, breit.nl, ons YouTube-kanaal. Komt vrijdag dus die video van de installatie. En later de verdere indrukken van Erwin. Frank, bedankt voor de toelichting.
Ja, heel graag gedaan. Leuk.
Even tussendoor een bericht van onze sponsor, Calco. En die wil wat oplossen.
Ja, want er is een schrijnend tekort aan IT-personeel. En dat wil Calco wel oplossen. En op een manier waar je best wel van kan profiteren.
Ja, want... Als je naar de Bright Podcast luistert, ben je waarschijnlijk geïnteresseerd in technologie. Dus waarom niet doorbetaald omscholen naar IT? Daar kan Calco bij helpen.
Inderdaad, want bij Calco krijg je gewoon doorbetaald, terwijl je een traineeship in de IT volgt. Je moet dan wel al een HBO of WO diploma hebben, maar je inkomen komt dus niet stil te staan. Dat is wel lekker.
Ja, je gaat eerst de schoolbanken in. Dan krijg je zowel de harde IT-skills als de specifieke sociale vaardigheden die je bij IT-bedrijven nodig hebt. Zodat je ook een beetje met de mensen kan omgaan daar.
Dat lijkt me ook wel een goede zet, ja. En dan ben je trouwens ook helemaal klaar voor stap 2. En dat is verder leren op de IT-afdeling van een top 200 bedrijf in Nederland. Begeleid door Calco. En dan kun je denken aan bedrijven als KLM of Achmea, Rabobank, Ahold. Dat kaliber. Calco heeft daar dan speciale talent matches voor. Die zorgen dat jij bij het bedrijf gaat meelopen dat echt bij je past.
Ja, en zo'n traineeship duurt ongeveer 2 jaar. En in die tijd hou je contact met de persoonlijke coach van Calco. En daarna kan je in bijna alle gevallen door bij het bedrijf waar je toch al meeliep. Dat bedrijf neemt je dan ook echt in dienst. Tot die tijd krijg je via Calco betaald.
Ja, en je kan alle kanten op. Hè, van echt van zakelijk IT tot automatisering, data, infrastructuur, you name it. Check calco.nl, dat is C-A-L-C-O, voor alle informatie.
Tijd voor het hoorspel. Laten we luisteren naar het geluid van vorige week.
En?
Niemand wist het. Het is in ieder geval niet het Sonos Trueplay geluidje, dat dacht iemand aan. Maar waar het wel vandaan komt, van een veelbesproken gadget van de CES. Ja, meer zeg ik niet.
Aha.
Laten we nog eens luisteren.
Een idee.
Ja. Zoals altijd de vraag, denk je dat je weet wat het is? Mail dan naar podcast@bright.nl en maak kans op dat Bright t-shirt. Samsung heeft zijn Galaxy S24-serie gelanceerd, zojuist. Ze zijn volop uitgerust met AI-functies. Het zal eens niet. En iets goedkoper geworden. Dat is wel weer lekker. Bram heeft er een video over gemaakt. Kun je vanavond al zien op bright.nl. En Bastiaan, jij was ook bij de presentatie. Ja, vertel eens die AI-functies. Wat hebben ze nou weer bedacht?
Ja, nou, het is sowieso grappig dat er natuurlijk in zit. Want als je kijkt naar smartphones van de afgelopen jaren, het is altijd een beetje van, ja, ze zijn sneller, maar je oude was ook sneller. Dus daar... Ik vroeg me soms een beetje af waarom moet je een nieuw telefoon kopen. Maar nu zitten ze vol in op die AI onder het mom van... Ja, weet je, er zitten gewoon nieuwe dingen in je telefoon. Er is iets mee te doen. Het voelt ook veel frisser en leuker dan wat je daarvoor had. Maar concreet, het zijn een paar dingen. Zoals bijvoorbeeld dat je tijdens een telefoongesprek... kan de AI meeluisteren en live vertalen. Dus als jij in het Chinees aan het bellen bent met een Fransman of zo... dan gaat het alle kanten op en dan begrijp je elkaar gewoon de hele tijd. Je toetsenbord kan je teksten opmaken. Dus als jij een hele grote platte tekst hebt met een van de recepten, dan maakt hij dat mooi met plaatjes en bullet points. Of hij kan de toon van je sms'jes veranderen. Dat als je een beetje jolig bericht hebt getikt en denkt van, oh wacht, dit is voor mijn baas. Maak er
dat is
netjes
handig
van.
Voor als je s'avonds dronken sms.
Absoluut.
Dronken texting heet dat toch? Ja,
en heel veel van die fotobewerkingsfuncties die we natuurlijk ook al een beetje van de pixels bij Google hadden. Dat je zeg maar objecten in foto's kan verplaatsen. Of als je een foto recht zet en van die schuine hoekjes hebt, dat hij dan pixels kan bedenken en het beeld eigenlijk voor je invult. Heel veel van dat soort dingetjes ook.
Huh. Dat is wel leuk. En die tekstdingetjes?
Wel nuttig eigenlijk ook.
Ja, het voelde als vooral praktische dingen. Ik denk ook dat dit de manier is om een smartphone aan de man te brengen. In plaats van dat je het over processorkrachten of wat dan ook gaat hebben. Ik moet wel zeggen, er zitten wat kanttekeningen bij. Bijvoorbeeld die live vertalingen, klinkt heel cool, werkt nog niet in het Nederlands. Eigenlijk iedere taalgerichte AI-functie kwam het antwoord bij van nee, is nog niet in het Nederlands. Dus het een en ander kunnen we hier nog niet in onze eigen taal gaan gebruiken. Maar het zijn vooral heel veel praktische dingetjes.
Ja, want ik moet zeggen, die beeldbewerkingsdingen, ja, dat is altijd wel leuk. Het is niet iets wat je per se elke dag gebruikt, maar het is zoiets dat als je dan weer zou gaan naar een toestel zonder, dan mis je het. Dan denk je van, ja, wat is het in...
En het is ook een beetje de USP van de Pixel smartphone natuurlijk. Dus die verliezen eigenlijk wel een beetje een edge, kun je zeggen.
Ja, je zou je kunnen afvragen in hoeverre, het wordt natuurlijk allemaal onder de Galaxy AI gevoegd. Het is allemaal Galaxy AI, als Samsung vraagt, maar... Het is natuurlijk ook gewoon allemaal Android. Het zou natuurlijk best kunnen dat dit wat functies zijn die ze hebben over mogen nemen van de Pixel. Dat er een deeltje met Google ligt. Er zit ook een andere Google functie in waarbij ze heel nauw met het bedrijf hebben samengewerkt. Dus het is echt een soort van vriendschappelijke relatie. Dus dat je
Magic
bij een
Eraser
foto...
bijvoorbeeld, kun je dat nu ook op een Galaxy dan of niet?
Eraser specifiek weet ik niet zo snel. Ik heb wel objecten heen en weer zitten verplaatsen, dus dat moet haast wel toch? Want de Eraser is gewoon een plattere versie van dat je het object ook nog op een andere plek kan zetten.
Ja. En die AI-functies, zijn die dan ook S24 afhankelijk? Dit komt niet naar de oudere modellen, of wel?
Ze verkopen het echt specifiek als S24-functionaliteit. Ik kan me voorstellen dat het een en ander nog wel in latere updates misschien nog naar beneden wordt getrokken naar de S23. Maar ze verkopen het echt als van dit is de AI-telefoon.
Precies. En verkopen, tegen welke prijs? Want dat is ook wel interessant, hè?
Ja, de laagste vanafprijs die ik had gezien had was 8,99 voor het goedkoopste, simpelste model. Dat is 50 euro minder dan de S23 vorig jaar. Hetzelfde geldt ook voor de S24 Plus. Die is ook 50 euro goedkoper. Alleen de goedkoopste versie van de Ultra die is een tientje duurder geworden. Maar als je dan weer een opslagcapaciteit hoger gaat, dan is die weer 50 euro goedkoper. Zo'n hele rekensom.
Oh, ja.
Over de linie zijn ze over het algemeen wel in prijs gedaald.
Dat doet denken aan de iPhone, hè?
De goedkoopste iPhone, de 15, die kost 9,69. Dus dat scheelt toch 70 euro.
Ja.
Mm-hmm. Best lekker.
Maar goed, ze liggen bij elkaar. De iPhone was ook iets goedkoper dan het jaar daarvoor.
Goeie trend, zou ik zeggen.
Dat blijven de camphanen ook, hè? De Apple,
ja,
Apple
joh, die hebben, ze hebben samen praktisch 3/4 van de markt in handen in Nederland. Dus ja.
Je kijkt alleen maar naar elkaar bij deze prijsverhalen, denk ik. We zitten natuurlijk ook in een hele kostencrisis dat alles en zo stijgt. Maar ik denk dat zolang Apple niet stijgt, stijgt Samsung ook niet en andersom. Ik denk dat die gewoon voor elkaar in check houden.
Kijken naar elkaar. jij hebt hem in je handen gehad, ik nog niet, maar... Het lijkt toch, als je met je ogen, als je een beetje ver af staat, lijkt het gewoon net alsof je een iPhone vast hebt.
Ja, ook wel als je iets dichterbij staat, hoor.
Grijs, ja?
Ja, nou, ik zat te denken. Je hebt 2011, 2012 had je al die rechtszaken, hè, tussen Samsung en Apple over dat Samsung te veel lijkt op een iPhone. Ik heb het idee dat daar misschien iets verjaard is of zoiets. Want dit is gewoon heel erg leentje buren spelen bij de iPhone. In ieder geval bij de twee goedkopere modellen. De Ultra is nog wel echt een Samsung-telefoon wat dat betreft. Ja. Ja, aan de andere kant, ik vind het zelf niet eens zo heel erg. Want ik was zelf nooit echt fan van die afgeronde hoekjes die op Samsung-telefoons zitten. Dit is veel meer een soort van plat, strakker apparaat. En ja, weet je, iedere smartphone staat ook gewoon een stuk glas met een antenneband eromheen. Dus dat het naar binnen naar elkaar toe trekt, is misschien ook niet het raarste van de wereld.
En dat titanium, is dat alleen dan bij de Ultra? Of hebben alle
alleen bij de Ultra, inderdaad. Dus dat is echt, net als bij de Apple, bij de Pro-telefoons, is dat bij de Ultra bij Samsung. Dus dat is echt hun premium materiaal.
Hey, ik zag al een fragment uit Brams video en die was eigenlijk vooral te spreken over het plusmodel, S24 Plus. Ja, want die is natuurlijk aantrekkelijker geprijsd dan de Ultra. Mm-hmm. Je hebt wel dat enorme scherm en die pen, heb je die nou eigenlijk nodig? Hoe kijk jij naar die drie modellen?
Nou, ik denk dat ik er wel hetzelfde als Bram in sta, hoor. Want je merkt sowieso dat de Plus en de Ultra zitten qua specificaties best dicht tegen elkaar aan. Ik bedoel, de Ultra is nog wel het beste van het beste. Maar echt van die marges dat je denkt van, een iets snellere processor, iets meer RAM. Ik denk van voor dat kleine verschil wil ik er zoveel meer voor betalen.
De camera setup is dan bijvoorbeeld, die is identiek?
Die is wel anders inderdaad. Dus bij de Ultra heb je een 200 megapixel camera. Maar als je een video- of fotomaker bent en je zit er professioneel in, zou je dan misschien een Ultra kopen? Ik heb echt... Voor mij is alles boven de 50 megapixel is dat pure overkill, hoor. Ik ga echt niet meer betalen om naar de 200 te springen. Het is insane om dat te doen.
Het gaat om een verschil van 300 euro, hè. Het is ook niet niks.
Het is veel geld. En ik denk dat heel veel mensen gaan denken dat... die Plus, dat is eigenlijk gewoon alles dat ik ervan wil. Misschien ligt het ontwerp jou ook meer. Persoonlijk ligt dat iPhone-achtige ontwerp mij ook meer. Dus ik zou ook eerder voor de Plus kiezen. Ik kan me voorstellen dat het bij meer mensen zo speelt.
Ja, het is in het kader ook wel boeiend, want we zien dat Samsung meer kijkt naar Apple, blijkbaar weer een beetje meer dan de afgelopen jaren.
Mm-hmm.
En in recente cijfers werd misschien wel duidelijk waarom, want voor het eerst ooit is de iPhone wereldwijd de best verkochte telefoon geweest in 2023. Het is al wel eens voorgekomen dat Apple bovenaan stond in een kwartaal, weet je wel. Vaak dat kwartaal weer nieuwe iPhones uitkomen. Nou, dan was even dat kwartaal de iPhone de best verkochte. Maar dan alsnog, over het jaar genomen, was Samsung de afgelopen 13 jaar... elk jaar het populairste smartphone-merk met de meeste verscheepte toestellen en het grootste marktaandeel en zo.
Ja, dus je hebt het niet eens over een specifieke model, maar gewoon alles bij elkaar.
Alle telefoons bij elkaar. Daar was Samsung gewoon heer en meester. Dat is ingezet in een tijd eigenlijk voor de iPhone al. Want de laatste keer dat Samsung op nummer 2 kwam, was Nokia de nummer 1. Dat kan je nagaan. Ja, wow. Zo lang is dat geleden.
En dan hebben we het over waarschijnlijk ruim, wat was het? Meer dan 200 miljoen toestellen in een jaar.
Ja,
hè?
Inmiddels wel, ja. Dat zit allebei rond de 220 miljoen toestellen. Zo. Het zit ook niet ver van elkaar af, hoor, Apple en Samsung. Maar Apple is deze keer ook de enige die flinke groei heeft gehad het hele jaar door. De rest is gekrompen. Samsung heeft dus last gehad van aan de ene kant een groeiende Apple en aan de andere kant een beetje inlopende Chinese merken.
Huh.
Ja. Maar dan eigenlijk de positiefste noot in die cijfers van die marktanalisten is dat er voor het eerst in 7 kwartalen weer groei in de markt zit.
Oh.
Dus dat is lekker. Iedereen leverde eigenlijk in. Maar nu is er bij iedereen weer een lichte groei zo'n beetje te bespeuren. Niet op 5 in ieder geval. En dat is eigenlijk ook dan weer, dat kan je dan weer breder zien, als dat het dan met de hele economie misschien weer wat beter gaat. Want, weet je, we zeggen het altijd, een belangrijk product, smartphone, maar ook een luxe product dat steeds iets langer meegaat. Hij kan er wel een jaartje extra als het financieel moeilijk gaat. Maar kennelijk gaat het bij veel mensen financieel weer wat beter. En zit ook die smartphone-markt weer in de lucht.
Ik vind het wel verrassend hoor. Want we zitten juist ook in de trend dat al die bedrijven zeggen van, we gaan nog echt heel lang software-updates uitbrengen. Je kan echt even lekker met je smartphone. Dat voelde ook bij Apple. Ook echt de inzet dat het eigenlijk was van, je koopt een iPhone niet voor 2 jaar, maar voor een veel langere periode. En terwijl bedrijven dat zeggen, gaan we toch met z'n allen weer wat meer telefoons kopen.
Ja.
Ja, dat is vreemd, kan ook. Want heb je nog een. Misschien gaat dat te ver voor nu hoor, maar misschien zijn dat wel de opkomende economieën waar juist de grootste groei is geboekt. Of nou, is dat nog gespecificeerd?
Je ziet wel dat in China, daar is natuurlijk van alles in beweging, want Apple en Samsung moesten het eerst van China hebben. Nou, dat is allemaal een beetje aan het veranderen. China die keert zich iets meer naar binnen, ook vanwege de Amerikaanse handelssancties. Huawei komt ineens weer op. En wat je ook ziet, de top 5 die is dus na Apple en Samsung is die Chinees. Xiaomi, Oppo, die namen kennen we. Maar dan komt het relatief onbekende Transsion. Nee, die heeft toch bijna 95 miljoen smartphones verscheept.
Wauw.
En dat is een Chinees merk? Ja, Chinees merk met vooral ook merken die wij helemaal niet kennen. Die zijn niet beschikbaar. Die komen in China op de markt of in andere opkomende landen.
Huh.
Maar daar is dus ook nog volop goede zaken te doen. Ja, gek hè. Zo blijft dat toch in beweging.
Maar het is ook wel knap dat Apple dat dan met, je zal wel denken, we hebben hier weer meer, maar met een relatief klein portfolio dan, met slechts een aantal iPhone-modellen, in totaal meer weten verkopen dan die brede range van Samsung.
Ja, met een totaal gebrek aan toestellen tussen de 100 en 500 euro eigenlijk.
Ja, nee, precies. Budget toestellen, budget iPhones zijn er sowieso niet.
Nee.
Zoals een A14, een Galaxy A14 of 24. Ja.
Je zou kunnen zeggen inderdaad, als Apple inderdaad ergens nog 2 budgettoestellen had. Een van 250 en een van 450 of zo. En je kijkt alleen naar die aantallen, zoals in deze analyse is gedaan. Ja, dan zouden ze erop en erover gaan. Dat zou niet normaal zijn, denk ik.
Ik vraag me af of dat ook de reden is waarom Samsung nu wat meer op de functies in plaats van op de specs zitten. Ze hebben natuurlijk heel lang gewoon zitten pushen. De reden waarom die Ultra een 200 megapixel camera heeft, is omdat Samsung het heel belangrijk vond dat er high-spec spul in zat. Terwijl bij de presentatie van de 24 telefoons, we moesten er echt aan trekken om van een woordvoerder te horen wat voor de processor er überhaupt in zit. Het ging veel meer erover wat het kan, in plaats van hoe sterk het is. En dat is eigenlijk ook een beetje de strategie waarop Apple altijd zijn iPhones presenteert.
Ja, ja,
ja.
Nee, ja, nou goed, en die race is natuurlijk ook wel voor een grotendeel een beetje gedaan. Ja. Een beetje van een chip-upgrade, daar liggen we niet heel wakker meer van natuurlijk. Nee. Nou, in die zin is het, je zei het in het begin al, hè, met die AI-functies, het is een fris verhaal opeens weer. Dat is wel interessant.
Nou, wie er dus meer wil zien over die Galaxy S24 toestellen, kijk op Bright.nl of op ons YouTube-kanaal.
Ja, de video van Bram.
Precies. Nog sponsor deze aflevering, de webwinkel Vakdagen. Die worden eind deze maand gehouden in de Jaarbeurs Utrecht.
Ja, en mocht je denken van jeetje, nog een... bij ons moet de schoorsteen ook roken, dus bear with us. Maar ja, we vertelden het vorige week al, een speciaal evenement rond webwinkels en digital commerce. Want webwinkels zijn toch voor veel internetondernemers het begin van hun succes geweest.
Precies, en als je ook dat succes wil, dan is het gebied misschien dus wel een mooi startpunt.
Ja, en best goedkoop, hè, want op 23 en 24 januari krijg je gratis toegang tot de webwinkelvakdagen. En er spreken allerlei boeiende mensen van bedrijven als Amazon en bol.com, Molly, ABN AMRO. Je leert er ook van alles over het inzetten van TikTok bijvoorbeeld, hè, tot wat er allemaal mis is met echte websites. Die worden dan live door een expert geroost. Lijkt me wel lachen.
Ja, dat is ook leuk. Ja, en die gratis tickets die kan je dus vinden in de show notes.
Ja, ja, of via webwinkelvakdagen.nl.
Tijd voor een rondje kort nieuws. Ook de Efteling heeft te maken met het overbelaste stroomnet en kiest voor twee enorme batterijen voor de opslag van stroom, zodat alle attracties kunnen doordraaien. De batterijen hebben het formaat van een zeecontainer. Ze hebben samen de capaciteit van 6,8 megawattuur. Dat is het dagverbruik van zo'n 1000 huishoudens. Hallo. Efteling betaalt 3 miljoen euro voor die enorme thuisaccu's en plaatst ze op het parkeerterrein. En daar is het attractiepark al meer groene initiatieven gestart. Zo is het parkeerterrein overdekt met 12.000 zonnepanelen en kunnen gasten door hun auto opladen op het grootste laadplein van de Benelux.
Zo, nou, die pakken wel door, hè?
Ja. Ja, moet ook wel. Want die willen doorgroeien. En die liggen net naast een natuurgebied. De Loons- en Drunense Duinen. Dus die moeten heel erg op hun stikstof passen.
Ja, precies.
Precies. Dus dan, maar dan, ja, weet je, dan krijg je toch van de nood een deugd. Krijgen ze ook zo'n dingen. Over batterijen in EV's gesproken. Let op dat accu's minder goed of helemaal niet laden als het koud is. In de VS zijn tientallen Tesla's gestrand bij temperaturen van min 20 graden Celsius. En die moesten door brandstofauto's weggesleept worden. Dat geldt natuurlijk ook voor de batterijen in e-bikes.
Ja, nou inderdaad. Ik merkte dat. Ik heb bij mijn eigen e-bike, ik heb een Ace2 van Veloretti. En die staat bij mij in de schuur en die is onverwarmd. Dus ik had van de week al een keer... Ja, kom ik, dan s'avonds kom ik thuis en dan leg ik hem aan de lader. Ja, kwam ik 's ochtends aan, gewoon niet. Die batterij was helemaal niet opgeladen. Hij is dus dan te koud geworden. Ja. Dan laden die dingen zichzelf niet op. Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld mijn Van Moof die ik vroeger had. De accu op mijn Ace2 is wel uitneembaar. Dus die laat ik nu gewoon lekker binnen op.
Nou ja, het scheelt. Dat lukt met de auto niet.
Nee.
De Vision Pro die verschijnt op 2 februari in de VS. Apples belangrijkste lancering in jaren. Volgens Apple Watcher Ming-Chi Kuo zal de bril nog voor WWDC ook buiten de VS op de markt komen.
Oh.
De Apples ontwikkelaarsconferentie die vindt meestal plaats in juni. Daar werd hij vorig jaar ook onthuld. Daar kon jij hem bekijken. Ja. Win.
Ja.
Ja, ontwikkelaars van over de hele wereld die komen daar elk jaar samen. En volgens Kuo is het de ideale plek om het besturingssysteem Vision OS verder te promoten.
Ja, makes sense.
Ja, want er moeten toch eerst apps worden gemaakt. En dan is het ook weer handig als die bril in andere landen, waar al die ontwikkelaars van over de hele wereld vandaan komen, ook beschikbaar is. Ja. Landen als Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk staan waarschijnlijk hoog op de lijst. Sluiten ook Canada en China niet uit. Nederland zit waarschijnlijk nog niet bij die tweede lichting landen, hè?
Nee, ja, nou, we hopen natuurlijk van wel. Maar ja, afgaande op eerdere soort getrapte lanceringen, ja, zit dat er niet in, nee.
Nee, maar we hebben laatst ook dat overzicht gemaakt van waar koop je of hoe koop je een Vision Pro in de VS. Is best gedoe, is ook spannend. Als je in Frankrijk of Duitsland komt, ja, dat is het. Ja, daar rij je nog wel even naartoe. Dat is
nou,
want
ik heb wel, kijk, ik heb ook naar aanleiding van jouw artikel, ik heb contact gezocht met een goede kennis van mij in Amerika. Maar ja, ik vind het toch tricky, hoor. Want ja, zo zijn er. Zeg maar, er zitten een aantal onderdelen op de bril. Je hebt de kussens, maar ook bijvoorbeeld die strook die, zeg maar, de lichtinval moet beperken.
Ja.
Ja, daar zijn dus 25 varianten van. En van die kussens zijn er dan maar 2. Oké, maar dus dat risico zou ik dan nog wel nemen. Maar ja, 25 verschillende groottes van die lichtafdekking. Ja,
en ze hebben wel een methode via je telefoon, dat die het via je Face ID scanner eigenlijk in kaart probeert te brengen.
Dat kan ik dan weer niet doen. Want ik heb niet, dat gaat dan via de Apple Store app. Maar de Amerikaanse Apple Store app.
Ja. Ja,
daar kan ik dan weer niet bij. En dus dat moet ik, ja, dan moet ik dat dus die kennis laten doen. Nou, die heeft volgens mij ook een grote cup, net als ik. Maar ja, dan nog. Het is wel, ja, ik twijfel eigenlijk nog, hoor.
Ja, het is wel spannend. Dus als hij dan inderdaad nog voor juni ook naar Duitsland komt, dan kan je daar misschien toch het beste op wachten.
Maar goed, kijk, de voorverkoop begint aanstaande vrijdag.
Ja.
Ja, dan weten we dat nog niet, vermoed ik.
Nee, en wie hebberig is, die...
wij willen er gewoon natuurlijk één bij Bright, dat is duidelijk.
Tuurlijk, we willen dat aan de mensen kunnen vertellen.
Spannend.
Ja. Tot slot, zoals altijd, onze tips. Gasten eerst. Frank, heb jij een tip?
Ja, daar heb ik over nagedacht. Ja, als we dan toch de hele tijd over energie hebben en energie besparen. Ik ben zelf wel fan van de podcast De Groene Nerds. En ze proberen op een laagdrempelige manier mensen te helpen met energie besparen. En toevallig weet ik dat zij het morgen, dus dan hebben we het over donderdag, ook over thuisbatterijen gaan hebben. Dus die luisteren.
Ja, leuk.
Leuk.
De Groene Nerds.
Ja, denk het ook wel. Ja. Ja, zijn wel leuke gasten ook.
Nou, leuk. Erwin, jouw tip.
Ja, mijn tip is een serie. True Detective Night Country. We kennen het trouwens gewoon als True Detective. Ze hebben er nu een naampje toegevoegd. Dat is misschien ook een beetje om een verschil te markeren. Dit is dan, als je doortelt, het vierde seizoen. Te zien op HBO Max trouwens. We kennen de serie, dat eerste seizoen, veel geprezen. Hè, met Matthew McConaughey en Woody Harrelson. Van showrunner Nick Pizzolatto. Maar het zakte echt heel erg weg in seizoen 2 en 3. Is ook een hoop kijkers volgens mij toen kwijtgeraakt.
Zonde.
Maar dit vierde seizoen, dus met die extensie, Night Country, lijkt True Detective zich toch weer te herpakken. Er is ook een nieuwe showrunner, een vrouw, Isa Lopez. Ze schrijft ook, regisseert ook. En we hebben een nieuwe vrouwelijke hoofdrolspelers. Jodie Foster, niet de minste. En Kaylee Rice, ja, hoe zeg je het? En het verhaal speelt zich dit keer af, het is een misdaadserie, in Alaska. En er zijn 8 wetenschappers verdwenen. De eerste aflevering staat online. Volgens mij halen ze het niveau weer, hoor. Dit belooft wel een aardig seizoen te worden, volgens mij.
Ja, dit is top. Het is net nu Fargo voorbij is.
Ja.
Is eigenlijk een soort van vergelijkbare...
Het zit een beetje in die hoek, hè? Ja. Qua gevoel, ja.
Ja, lekker doorpakken.
Nee, wat heb jij, Floris?
Ik heb een game, The Last of Us Part 2 Remastered voor de PlayStation 5. Die verschijnt vrijdag. Ik heb hem al even gespeeld. Hij kost nieuw €50 als je hem nog niet had. Maar ook leuk, als je hem al wel had op de PS4, dan betaal je een tientje voor de upgrade. En dan krijg je dus krijg je ook weer die hele game voor de PS5. Natuurlijk met verbeterde graphics, 4K, raytracing en zo. Maar nog beter zijn de toevoegingen. Want nieuw is de roguelike modus No Return. Een soort arcade game wordt het dan. Dus kun je gewoon zelf instellen... Wat voor dingen je wil hebben, gewoon hoeveel wapens, hoe sterk wil je dat de vijand is, wat wil je zelf allemaal kunnen. En dan ga je gewoon schieten en vechten, totdat je doodgaat en dan begin je weer opnieuw. En dat is eigenlijk wel, dat is hartstikke leuk. Dan ben je best wel vrij in het spelen van die game. En als je op die manier speelt, dan durf je, of had ik in ieder geval, in het verhaal ook weer op een andere manier. Want ik ben in het verhaal heel terughoudend, heel survivalend.
Ik
weet dat verhaal er eigenlijk op inspeelt. Want stiekem, als je The Last of Us speelt, als jij heel veel schiet, zul je meer kogels vinden. Als je heel weinig schiet, vind je minder kogels. Dat is een beetje...
Het is goed dat je het zegt, want dat weet je natuurlijk niet.
Dat weet je niet, nee. Dus
je bent heel zuinig. Met
je bent zuinig, toch? Maar je kan eigenlijk best wel all-out gaan. En daar wordt het veel meer een soort van actiefilm van. En dat zie je in No Return. En daarna zitten er 3 deleted scenes in de remaster. En dat zijn dus 3 levels die de game uiteindelijk gehaald hebben. Die zijn in verschillende fases van gevorderdheid. Soms met haperende animaties en zo. En dan wordt er door de gameregisseur Neil Druckmann... wordt dan van tevoren verteld van dit ga je spelen... en hierom zat het niet in de game. Dat is ook wel...
Die zijn wel speelbaar.
Die zijn wel speelbaar. Dus dat is ook wel...
Okay.
Dat is wel een leuk extraatje natuurlijk.
Maar en ga je dan... hebben we dit... Last of Us, Part 2. Ik bedoel, Part 1 was al te gek, maar...
Ja.
Part 2 is een soort all-time classic.
Ja.
Ga jij hem weer helemaal opnieuw spelen?
Nee, ik heb dan... dat kan ook nog. Je save van de PS4 kan je inladen. En ik had hem uit.
Oh.
En als je hem uit had, dan kun je gewoon ook level select doen. Dus ik heb dan gewoon... Dat ik denk van... dit vond ik hele vette onderdelen van het spel. Die wil ik nog wel even opnieuw doen.
Dat heb ik de afgelopen tijd gedaan.
Ja, dus dat is...
Maar het is een tientje voor de upgrade. Maar in mijn geval, ik heb een PS4 Pro. Dan zou ik dus ook een PlayStation 5 moeten kopen.
Ja.
Dat is een beetje een dure upgrade. Ja. Want die remaster, die komt alleen voor de 5 uit.
Ja. Ja, dat is echt een PS5 remaster. Nee, het is heel vet. Vrijdag verschijnt hij. Ja, en Bas, had jij nog een tip?
Ja, als je deze podcast luistert in de week dat hij verschijnt, dan is op dit moment Games Done Quick weer bezig. Dat is, dan gaan een week lang sluiten een hele grote groep nerds sluiten zich op in een Amerikaans hotel. Die gaan dan op livestream gaan ze dan constant games zo snel mogelijk uitspelen, terwijl ze geld ophalen voor het goede doel. Het is echt een beetje het Serious Request for Gamers, wat er nu eigenlijk gaande is.
Ja.
Het is altijd super leuk om te kijken, want het is heel... Die speedruns zijn altijd een beetje technische verhalen. Ik hou het ook altijd niet helemaal bij. Maar omdat het dus nu zo'n groot event is, leggen ze het altijd heel leuk uit wat ze nou eigenlijk doen. Er zit een publiek achter wat te zitten juichen met allemaal in-jokes en zo die erbij zijn. En hoogtepunt dit jaar, die is al geweest, die kun je alvast terugkijken. Dat is de run van de NES game Gyromite. Ken je waarschijnlijk niet. Ik had er ook nog nooit van gehoord. De game zelf is ook niet zo boeiend. Wat wel boeiend is, is dat hij is gespeedrund door een hond. Dus ze hebben, dat baasje stond ervoor en die zat er met een snoepje te zijn. Van druk nu op die knop, druk nu op die knop, druk nu op die knop. En die heeft zo die hele game in een half uur heeft hij hem helemaal uitgespeeld. Het is super leuk om te zien. Je kan op een site ook een t-shirt van die hond nu kopen. Want dat is nu een soort van cultuurfenomeen dat hij in de speedrun scene aanwezig is. Maar het is sowieso altijd heel leuk om te kijken. Zelfs als je niks hebt met games zo snel mogelijk uitspelen. Want de sfeer is gewoon... Het is een beetje zo'n top 2000 sfeertje altijd, zeg maar. Dat iedereen een beetje gezellig samen horen over hetzelfde nadenken is.
Ik heb dat ook wel eens op de achtergrond aanstaan of zo. Hè? Het is hartstikke leuk. We zullen ook linken naar die speedrun van die hond. En dan zijn wij weer rond. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl of drop een DM op een van onze sociale kanalen. En als je luistert op Apple Podcasts of Spotify, laat dan een review achter. Vinden we leuk. Tot volgende week.
Bye.
Joe.